Dames en heren.
Hey, wat ontzettend leuk dat je luistert naar Alleen Mama. Een podcast waarin we de wereld van het bewust alleenstaand moederschap verkennen. Mijn naam is Marlies en ik ben alleenstaand moeder van twee prachtige kinderen. En in deze serie duiken we in de verhalen, de uitdagingen, de mooie momenten die komen kijken bij het moederschap zonder partner. Of je nu al moeder bent, het overweegt of gewoon nieuwsgierig bent, hier ben je denk ik aan het juiste adres.
Veel plezier met het luisteren!
In deze aflevering wil ik jullie heel graag vertellen over de route naar de geboorte van mijn zoontje. Ik had natuurlijk al een prachtige dochter, die is in 2015 geboren. En in 2017 begon het toch echt wel weer te kriebelen. Dat ik, ja, die wens voor een tweede heb ik eigenlijk altijd al gehad. Maar ja, in je eentje is het echt wel anders dan met een partner, denk ik. Dus ik moest daar heel goed over nadenken. En uiteindelijk dacht ik, dit wil ik doen. Dus toen heb ik contact gezocht met het AMC. En wat zij doen, zij reserveren in principe 20 rietjes voor een eventueel tweede kindje. Dus, en de rietjes die zij reserveren zijn van exact dezelfde donor. Zodat je kinderen 100% broer en zus zijn. Dat is hun beleid, daar wijken ze ook niet van af. En ik vond dat zelf ook echt heel erg belangrijk, dat ze 100% broer en zus zouden zijn. Zodat ze allebei hetzelfde verhaal zouden hebben. Zodat ze allebei dezelfde type man als donorvader hebben. Dat vond ik gewoon heel erg belangrijk. En dus ik heb contact met hen opgenomen en aangegeven dat ik graag voor een tweede kindje wilde gaan. En toen werden er wat afspraken gepland. Het gesprek met de arts en psycholoog was niet meer nodig, omdat ik dat in het allereerste stuk al had gedaan. Dus ik kon gewoon, beginnen. En toen heb ik 3 inseminaties gehad. De eerste inseminatie was op de tweede verjaardag, of rondom de tweede verjaardag van mijn dochter. Wel heel erg bijzonder. En toen heb ik 3 inseminaties gehad. En na de derde inseminatie bleek ik zwanger te zijn. En dat is alleen helaas niet goed gegaan. Dat was een hele vroege miskraam. En toen daarna moest ik dat toch wel eventjes verwerken. En heb ik echt wel even nagedacht. En even een pauze ingelast. En dat liep eigenlijk tegelijk met dat mijn vader en een ontzettend goede vriend van mij, die altijd eerlijk zijn, die me altijd steunen, en die in deze aangaven van, hé, Marlies, is het nou wel verstandig om nu al voor een tweede kindje te gaan? Zij zagen ook hoeveel werk het was om mijn dochter alleen op te voeden, wat ik natuurlijk met ontzettend veel liefde doe. Maar goed, het werken, het huishouden, alles regelen en ook nog goed zorgen voor mijn dochter, dat kost gewoon veel energie. En zij spraken wel hun zorg uit of bedenkingen of het verstandig was om nu al aan een tweede te beginnen. Dus toen heb ik daar heel erg over nagedacht. In eerste instantie dacht ik, oh, ik wil dat helemaal niet horen. Maar goed, ik ben er wel over na gaan denken. En ik dacht, nou, misschien zit er wel wat in wat ze zeggen. En klopt het wel? En is het misschien nog nu net iets te vroeg om aan een tweede te beginnen? Dus toen heb ik even een pauze ingelast. En rond het derde jaar van mijn dochter, dus in 2018, ben ik toen weer opnieuw gestart. En heb ik een reeks van ongeveer 6 inseminaties gedaan, waar helaas geen zwangerschap uit kwam. En toen had ik voor mezelf weer eventjes een pauze nodig. Omdat ik, het doet natuurlijk ook wel wat met je, hè, als je zoveel inseminaties hebt gehad en er is nog geen zwangerschap ontstaan. Ik weet nog dat ik met mijn moeder in de keuken stond en dat ik tegen mijn moeder zei, oké, als het na 8 keer niet gelukt is, dan mag ik me misschien een beetje zorgen gaan maken. En toen zei ze, och kind, maak je geen zorgen. Het heeft gewoon tijd nodig. Het gaat niet zo snel. En dat bleek. Het ging gewoon niet zo snel. Dus toen ik in totaal 9 inseminaties had gehad, dus eerst die 3 in 2017, toen die 6 in 2018, toen heb ik weer een pauze ingelast. En toen ging ik ook wel een beetje twijfelen van, kan ik dit wel? Lukt me het wel? Is het niet te veel? Hoe moet ik het organiseren? En ik weet nog dat ik met een vriendin op een terras zat. We waren net naar een voorstelling geweest van Paw Patrol. Superleuk. Vond mijn oudste echt fantastisch. En toen hadden we het er zo over. En steeds kwam ik toch weer terug naar dat mijn wens gewoon zo groot was. Ik wilde zo graag een tweede kindje. Het voelde gewoon alsof dat kloppend zou zijn. En een beetje nablijven denken. En toen heb ik in 2019 weer contact opgenomen met het AMC, dat ik toch graag weer verder wilde gaan. Maar ja, zoals ik net vertelde, ze hebben zeg maar 20 rietjes die ze voor je reserveren. En van die 20 rietjes had ik er dus al 9 gebruikt. Want per inseminatie gebruikten ze 1 rietje. Als je het met IUI doet, gebruiken ze 2 rietjes per inseminatie uit mijn hoofd. En bij een gewone inseminatie doen ze dat dus met 1 rietje. Dus ik had er al 9 op gebruikt. Dat betekent dat er nog 11 over waren. Was natuurlijk nog heel erg veel. Maar goed, dat had ik wel een beetje in mijn achterhoofd. Toen heb ik weer 3 inseminaties gehad. Ook daar helaas geen zwangerschap uit ontstaan. Dus nu had ik in totaal 12 inseminaties gehad. En ben ik in overleg gegaan met de arts wat nou wijsheid zou zijn. En zij gaf aan dat er de mogelijkheid was om over te stappen naar IUI. Dat is dat ze het zaad zeg maar schoonmaken en dan brengen ze het verder in je baarmoeder in, zodat ze niet eerst nog dat hele eind hoeven te zwemmen. En er was ook een mogelijkheid om over te stappen op IVF. Nou, die 2 dingen heb ik naast elkaar gelegd, want bij IUI kan het met of zonder medische ondersteuning, zeg maar. Dus dat je je eisprong stimuleert met hormonen of gewoon in je eigen cyclus. En bij IVF moet je natuurlijk eerst een periode aan de pil, dan moet je hormonen spuiten om zoveel mogelijk eicellen of follikels te laten rijpen, waar dan hopelijk zoveel mogelijk eicellen in gaan groeien. Dus dat is echt wel een ander traject. Maar bij IUI gaven ze aan dat de kans op een tweeling 10% groter was dan bij IVF. En kijk, als er een tweeling geboren zou worden, natuurlijk was het hartstikke welkom, maar ik vond het zelf te spannend om die 10% meer kans soort van op te zoeken, zeg maar. Dus toen heb ik in overleg met de arts besloten om voor IVF te gaan. En toen, ja, daar moet je dan, ik moest wachten totdat er een informatiemiddag was of een informatieavond. En daar ben ik toen naartoe gegaan. Dat was eind 2019. Ja, of nou ja, zeg in najaar 2019. Toen moest ik starten met de pil, zodat je je eigen eisprong even plat kunt leggen. Daarna moest ik prikken. Weet je dat ik eigenlijk niet eens meer weet hoe het heet? Maar ik moest in ieder geval dagelijks prikken in mijn buik met een bepaald hormoon, waardoor er zoveel mogelijk follikels zouden gaan rijpen. En de eerste keer vond ik echt heel erg spannend. Dus toen is een vriendin naar mij toegekomen en heeft ze geholpen met die prik in mijn buik te zetten. En het viel me gelukkig alles mee. Ik ben wel heel gevoelig voor hormonen, dus ik was die periode wel een beetje wiebeliger, een beetje kattiger, wat ik dan weer niet zo heel gezellig van mezelf vond. Maar goed, het had wel zijn effect, want dan moet je na een x-periode moet je naar het ziekenhuis. Dan gaan ze kijken hoeveel follikels er aan het rijpen zijn. En ik weet nog dat ze toen aangaven dat er ongeveer 5 follikels aan het rijpen waren. En toen zou een afspraak ingepland worden om nog een keer te kijken. Toen bleken er 6 of 7 zichtbaar te zijn. En dan wordt op een gegeven moment een afspraak gepland zodat ze de punctie kunnen doen. Dus dan gaan ze de follikels leegzuigen in de hoop dat ze zoveel mogelijk goede eicellen kunnen oogsten, heet dat zo. En voordat je die punctie hebt, moet je dan weer een prik zetten zodat de eicellen losgelaten worden. En dat heb ik gedaan en mijn moeder ging mee naar de punctie. En bij de punctie moet je dan, dat is wel, je krijgt een soort verdoving waardoor je het niet per se heel erg voelt of heel erg meemaakt. Maar je bent wel erbij, zeg maar. Dus een soort van roesje. Maar ik heb al eerder wel eens een roesje gehad en ik vond dit nog een stukje milder. De ingreep zelf vond ik niet pijnlijk. Ze gaan dan via je vagina gaan ze met een speciaal apparaatje naar binnen en prikken ze de follikels aan en zuigen ze leeg. En dan hoor je naderhand of er goede eicellen gevonden zijn. En ik geloof dat ik de dag daarna gebeld werd dat er 7 goede eicellen gevonden waren. En die gingen ze dan allemaal proberen te bevruchten. Nou, dat is natuurlijk echt wel spannend. Van, hè, zal dat lukken? Dat gebeurt dan natuurlijk allemaal buiten je lichaam. Toen werd ik gebeld dat er van de 7 eicellen, 6 eicellen bevrucht waren geraakt. En dat ze die dus, dat daar dus een bevruchting plaats had gevonden en dat ze één van die embryo's terug zouden plaatsen. En dat zou dan enkele dagen daarna plaatsvinden. Dus daar ging ik heen. Volgens mij was mijn moeder toen weer met me mee. En dan gaan ze met een soort lang rietje helemaal je baarmoeder in. En dan moeten ze dat een soort van eruit blazen. En het mooie was dat je zeg maar het embryootje, een zoveelcellige embryo, zag ik ook op een soort groot scherm. Dus dan had je al een eerste fotootje van je mogelijke kindje in embryovorm. En dat hebben niet zoveel mensen, dus dat vond ik wel heel erg leuk. En dat was toen, toen is het teruggeplaatst en dan moet je dus wachten. Dan mag je na 2 weken mag je een test doen om te kijken of je zwanger bent. En eigenlijk had ik meteen al het idee van, nou ja, dit zou wel eens raak kunnen zijn. En dat was het ook. Ik was direct zwanger, fantastisch. En toen heb ik met 6 weken een echo gehad. En toen gaven ze aan van, nou, ik zie wel veel een soort van kiestes rondom het vruchtje, zeg maar. Dus het was een beetje onrustig. Dat maakte mij ook een beetje nerveus. Ik had af en toe bloedverlies. Maar ze zagen wel ook een kloppend hartje. Dus ik was helemaal in de gloria. En toen 2 weken later, toen kreeg ik weer een echo en toen bleek helaas het hartje niet meer te kloppen. En was het dus helaas een miskraam geworden. Ik heb er toen voor gekozen om niet af te wachten tot mijn lichaam vanzelf het vruchtje uit zou, af zou stoten. Maar ik heb toen een vaginale pil genomen waardoor je baarmoeder gaat samentrekken en de afstoting zeg maar op gang geholpen wordt. En dat vond ik zelf prettiger. Ik heb toen bij mijn ouders boven in hun bed gelegen en zij hebben toen heel goed voor me gezorgd en dat ging eigenlijk vrij snel. Maar ja, het was natuurlijk ook wel verdrietig. Ik was wel echt, ik wilde heel graag zwanger worden van een tweede kindje. Ik was zwanger en toen niet meer. Dus dat was, vond ik wel een pittige periode. En het interessante vond ik dat als ik dan met andere mensen erover sprak, zeiden ze zoveel mensen, oh, maar dat heb ik ook meegemaakt. Of, oh ja, dat heb ik ook gehad. En eigenlijk wordt daar zo weinig over gesproken voor mijn gevoel in het openbaar. En tegelijk als je het dan benoemt, dan is het iets wat zoveel mensen meemaken. En een goede vriendin van me, die liep toevallig helemaal synchroon. Die was ook zwanger. En die had ook op dat moment met dezelfde aantal weken een miskraam. Dus dat was fijn om elkaar daarin te kunnen voelen of zoiets. En toen was het begin 2020. En toen was de vraag, oké, wanneer wil ik dan weer door? Er lagen dus nog 5 embryo's in de vriezer, zeg maar. Zo noem ik het maar even. En toen was ik daar een beetje over na aan het denken van, wanneer ben ik er dan weer klaar voor? Hoe snel kun je dan weer starten? En toen knalde corona in Nederland in en gingen dus alle ziekenhuizen op slot. En is er voor mij toen besloten om weer een pauze in te moeten lassen. Wat eigenlijk voor mij wel op een heel erg goed moment kwam. Want ik had wat tijd nodig om het te verwerken en om even lekker te kokonnen met mijn dochter. In het ziekenhuis ben ik toen ik startte met de IVF gevraagd om mee te doen aan een onderzoek. En ik vind het zelf altijd fijn als er onderzoeken gedaan zijn. Dus in dit geval heb ik ook meegedaan. En dat ging over een onderzoek over de kans op zwangerschap als je een embryo-terugplaatsing doet in de natuurlijke cyclus, of dat je een embryo-terugplaatsing doet nadat er met hormoon een, zeg maar, een kunstmatige eisprong is gecreëerd. En ik deed dus mee in dat onderzoek en in de loting was naar voren gekomen dat ik in mijn natuurlijke cyclus zou gaan terugplaatsen. Nou, dat vond ik eigenlijk wel heel erg prettig, want mijn cyclus was altijd heel regelmatig en dat voelde heel logisch voor mij. En ik weet nog wel dat ik in mei 2020 werd ik gebeld. Hey, de ziekenhuizen, in principe starten we geen nieuwe dingen meer op, maar de mensen die meedoen aan lopende onderzoeken, die mogen wel weer gaan komen. Dus ja, als je wilt, dan zou je je volgende eisprong weer een terugplaatsing mogen laten doen. En dat wilde ik. Ik heb daar niet zo lang over na hoeven denken. En dit keer heb ik het toen aan niemand verteld. Tot de miskraam heb ik altijd heel veel gedeeld met vrienden, met familie. En dit keer, ook omdat het corona was misschien, dat je toch minder mensen face-to-face sprak, heb ik het helemaal voor mezelf gehouden. En dat voelde wel lekker op dat moment. En een paar dagen later bleek ik al mijn eisprong te hebben. Die moest ik dan melden en dan zou ik 3 of 4 dagen later de terugplaatsing hebben. En dit keer ging ik dus ook alleen. En nou, dan moet je zo'n, zo'n mutsje op wat bij de operatiekamer zeg maar hoort. En die terugplaatsing ging helemaal zonder verdoving. En ik weet nog wel dat ze dat rietje, zeg maar, wat ze dan in je vagina naar binnen brengen om de embryo daar te plaatsen, naar binnen brachten. En dan moeten ze het een soort van eruit blazen, zoiets zal dat gaan. En toen, dan halen ze dat rietje er weer uit en dan moeten ze dat laten controleren door collega's. En toen bleek de embryo er nog in te zitten. En toen zeiden ze, nou, dit is een plakkertje hoor. En dat bleek, want daarna is die alsnog geplaatst in mijn baarmoeder en is hij uitgegroeid tot mijn prachtige zoon. En ben ik in 2021, begin 2021, bevallen van mijn zoon. En toen waren we compleet. Ja, en toen moest ik even knippen, want ik schoot vol toen ik het had over hoe gelukkig en hoe dankbaar ik ben. En dat is gewoon zo. Ik ben ontzettend dankbaar dat dit mogelijk is geweest op deze manier. Dat het gelukt is, dat ik 2 gezonde kinderen heb en dat ik elke dag van ze mag genieten. En ja, natuurlijk is het soms echt wel pittig en hard werken. Maar het allermeest is het gewoon echt zo'n grote droom die uitgekomen is. En zo mooi om mee te mogen maken. Maar goed, daar ga ik in andere afleveringen nog verder over vertellen. En dit stuk wilde ik vooral met jullie delen, omdat ik denk dat het mooi is om ook een ander verhaal te horen dan een hele vlotte zwangerschap die ontstaat. Maar ja, hier heb ik wat meer tijd voor nodig gehad. Ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Alleen Mama, een podcast over het bewust alleenstaand moederschap. Ik ben Marlies, 40 jaar en bewust alleenstaande moeder van 2 prachtige kinderen. Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen? Je kunt me volgen op Instagram via @alleenmamadepodcast of een e-mailtje sturen naar alleenmamadepodcast@gmail.com. Hopelijk tot de volgende keer.